was wel even zoeken naar een modus, hè? Want dat moet niet te ingewikkeld worden. Dat moet wel voor iedere Capellenaar aanspreken en te doen zijn.
Precies. Jean-Paul Muldijk is de voorzitter van de werkgroep die de internet-enquête mede in het leven heeft geholpen. We hebben er vorige week ook over gesproken. Welk deel van die enquête is nou eigenlijk door die werkgroep samengesteld? Want u zei ook in het interview van hij is door ambtenaren samengesteld, maar we hebben als werkgroep zelf er nog wel wat op- en aanmerkingen aan gedaan. Wat is het verschil tussen deze die nu online staat en degene die door de ambtenaren is gemaakt?
Vrij weinig. Waar we moeten zien, kijk, we hebben bewust ervoor gekozen om de ambtenaren vanuit hun visie en met alle input die al is vanuit verschillende geluiden, om daar iets van te maken.
Ja, maar wat is er anders?
Nou, bijna niks. Dat zijn wat technische dingen, wat taalkundige dingen. Even qua beeld en hoe rangschik je het en hoe ordje je het. En even bepaalde verwoordingen. Het zijn wat kleine aanpassingen. Want we hebben juist als werkgroep gezegd, ja, het is niet de bedoeling dat wij dat werk helemaal overnieuw gaan doen. De afdeling communicatie heeft iets neergelegd vanuit hun expertise, vanuit hun vakkundigheid. Waarin ze weten van nou, zo kunnen we heel veel mensen benaderen en aanspreken.
Maar er is niets inhoudelijk gewijzigd?
Nee. Nee, okay. Nee, dat vind ik ook niet een taak van een werkgroep. Je moet, onze ambtenaren hebben verschrikkelijk veel werk verzet in dit hele proces. En die hebben dit natuurlijk, hier hebben ze echt enorm veel energie ingestoken om dat op zo'n korte termijn goed vorm te geven.
Nou, hebben we vorige week gesproken over deze enquête. Hè? Daar heeft u verteld hoe die in elkaar steekt.
Ja.
Hadden we het wel over dezelfde enquête?
Ik weet niet wat u bedoelt.
Nou ja, ik stelde u vorige week deze vraag. Mm-hmm. Kunnen Capellenaren ook kiezen om salarissen van wethouders en raadsleden vergoedingen te korten?
Dat mogen ze aangeven dat ze dat willen.
Ja, is dat een vraag in de bij de bezuinigingen?
Er zit ook domein bestuur volgens mij in die zin. Dus daar zou je, als je daar aangeeft dat je daar bezuinigd mag worden, dan kun je dat aangeven.
Ik zie staan ruimtelijke ordening, economie en wonen, openbare orde en veiligheid. Er staat cultuur, sport en recreatie, zorg, welzijn en ouderen, jeugd en onderwijs. Er staat werk en inkomen. Nog een puntje is buitenruimte en het laatste punt is lastenverzwaringen. Ik zie nergens bestuur.
Nee, dat zou dan kunnen, maar je kunt bij de opmerking
nou,
het overmelden.
Dat kan niet zo, dat is zo.
Ja.
Maar u zei het is iets waar we uit kunnen kiezen.
Nou, je kan bij de opmerking kan je sowieso iets neerzetten dat je dat wil. En overigens zitten de bestuurlijke punten zitten weer wel in onze totaallijst. En ik heb toen ook in hetzelfde interview gezegd. Ik roep ook de Capellenaar op. Kom nou 2 april. Want ja, dan maar, staat alles open.
Maar ik wil even hierbij blijven. Want u heeft het over een totaallijst. We hebben het nu over de enquête.
Ja.
De enquête die nu online staat. Daar kunnen we niet kiezen om te bezuinigen op bestuur.
Nee, maar dat is ook omdat daar...
Maar waarom zei u dat dan vorige week?
Nou, omdat ik ervan uitging dat dat ook is ook een gespreksonderwerp. Het zit namelijk wel een totaalverhaal. Alleen ik snap wel de keus van de ambtenaren om het er niet in te zetten. Omdat daar heel weinig ruimte is. En dat heeft te maken met de wetgever. Hè? Die heeft nou eenmaal bepaalde dingen vastgesteld. En sommige dingen, ja, daar kan je niet of nauwelijks op bezuinigen.
Maar had u de enquête alles gezien dan, toen we er vorige week over
vragen? Ja, maar je moet je voorstellen, hij is natuurlijk zeer uitgebreid.
Dat valt ook wel mee, het zijn 9 puntjes.
Ja, maar hij is, nou ja, 9 puntjes. Het zijn natuurlijk heel veel sub-onderdelen. En het had meer...
Ja, maar we hebben het nu niet over de sub-onderdelen, we hebben het over een hoofdonderdeel. U zegt, bestuur zit erin. Terwijl het is niet zo.
Nee, het blijkt inderdaad dat het niet op die manier in zit. Maar, ja,
maar hoe komt dat dan? Hoe komt dat dan?
Nogmaals, dat vertel ik het nog een keer. De ambtenaren hebben bewust gekeken daar waar zit ruimte en waar zit geen ruimte. Zaken waar weinig ruimte zit, heeft geen zin om erin te zetten. Nogmaals, het staat wel, er staan meer wat posten en die zitten wel in de totale lijst. En je moet ook niet vergeten, in 2010 hebben we op bestuur al alle ruimte die je daar zo'n beetje kunt creëren, hebben we al toen op bezuinigd. He, want je hebt bepaalde restricties van de wet. Ik zal je nog een voorbeeld geven. De wet, de WWB, daar kun je op bezuinigen. Nou, dat kan dus voor een heel belangrijk deel niet. Want we kunnen bijvoorbeeld niet zeggen, we gaan de bijstandsuitkering 10% verlagen. Dat kan niet. Dat is bij wet bepaald dat het niet kan. Dus ja, daar hoef je er ook niet bij te zetten. Nou, in die lijn moet je het zien. Heeft dan geen zin om er punten bij te zetten voor de Capellenaar die we niet uit kunnen gaan voeren. We kunnen natuurlijk wel gaan zetten, we willen graag dat alle wolken roze overdrijven. Maar ja, als we het niet uit kunnen voeren, hoeven we het niet bij te zetten.
Wat is dan bij punt 7 werk en inkomen bijzondere bijstand?
Bijzondere bijstand is weer een andere regeling.
Oké, okay. Nou, prima. Maar ik wil wel even bij de enquête blijven. Want u zei vorige week ook nog het volgende. Kunnen we kiezen uit het Isola Theater?
Nou, zulke concrete keuzes moet u niet aan denken.
Oké, er zit vol met concrete keuzes.
Ja, soms wel en soms niet. Kijk, er zitten aantal concrete keuzes wel in en een aantal keuzes niet.
Subsidietheater staat erbij.
Ja, die staat er dan, die hebben ze er wel bij gezet. Nou, er was nogal wat discussie, wat ga je nou wel concreet bijzetten en wat niet. En we hebben dus het eigenlijke gekeken, je moet daar voorzichtig mee omgaan. Sommige keuzes zijn een beetje om ze te peilen en te prikkelen. En andere zijn er weer niet in. Je kan het, want dan zou het te groot worden. Dat heb ik het proberen uit te leggen. Als je al die concrete keuzes, dan praat je over meer dan 130 verschillende keuzes. serieus is, nou, dan ben ik nog voorzichtig. Dan krijg je een enquête die niet meer behapbaar is, die niet meer invulbaar is. Dus er zijn wat keuzes in gemaakt. En die dingen waarvan men weet, daar is controverse over, of er zijn verschillende gedachten over, die zijn er wel in. En een aantal andere concrete keuzes zitten er niet in. Dus daar is een beetje...
Maar snapt u dat ik naar aanleiding van ons gesprek vorige week, toen ik de enquête zag, had ik zoiets van, goh, het lijkt wel een hele andere dan het beeld wat u schetste.
Nou ja, hij moet natuurlijk wel goed aansluiten bij wat we willen weten van de kapellenaar. En bij wat de kapellenaar ook ons wil laten weten. En daar is naar gezocht. En nogmaals, ik heb dat aan de professionals overgelaten. Want dan moet je natuurlijk, er zijn mensen die studeren communicatie. En die hebben daar een studie in gedaan. Die kunnen dat veel beter dan ik dat kan. En dan u dat kan. Misschien, nou ja, u wellicht niet. Maar in elk geval dan ik het kan. En daar heb ik ook bewust de keuze gelaten van, laat die mensen nou kijken van hoe kunnen we het beste een beeld creëren. Want dat is uiteindelijk het doel, hè? Want laten we nou even teruggeven naar het doel. Dus waar is die enquête voor? Om een beeld te krijgen. Wat wil die kapellenaar? Waar wil ze niet aankomen? En waarvan zegt de kapellenaar, nou ja, dan mag best wel wat minder.
Dus die mensen hebben eigenlijk de enquête nog heel erg veranderd nadat wij gesproken hebben. En daarom heeft u andere dingen gezegd.
Nee,
dat
moet u niet zien. Is gewoon gefine-tuned.
Ik probeer een uitleg te vinden waarom u een heel ander beeld schetst van de enquête dan hoe die nu online staat.
Kijk, het uiteindelijke doel is, en dat is daar waar we mee werken, is wat staat er nu en wat kunnen we ermee? Dat is even het belangrijke van het hele verhaal. En dat vind ik veel essentiëler.
Oké, maar wat kunt u er dan mee? Want we hebben het ook vorige week al gehad over hoe het zit met fraudebestendigheid van dit. We hebben hem ook getest. Je kunt hem meerdere keren invullen vanaf dezelfde computer.
Gezien. Hè? Je IP-adrescontrole zit erin. Dus dat daar hebben we ook als werkgroep over gehad. We monitoren dat. En als we de aanleiding toe zien, kun je dat dus herstellen en opschonen. Hè? Dat hoef ik u niet technisch uit te leggen.
Ik kan hem 4 keer invullen namens mijn hele gezin bijvoorbeeld. Dat zou kunnen.
Tuurlijk,
we hebben allemaal hetzelfde IP-adres.
Dus je kunt op een gegeven moment zeggen, nou, op een IP-adres vinden we 4 of 5 keer acceptabel. Maar wordt er van 1 IP-adres 100 keer ingevuld, dan is het niet meer restaurant.
Dat is dan even een tip voor de kapellenaren die hun meningen willen laten gelden. Gewoon 4 of 5 keer invullen.
Ja, maar dat heb je toch altijd bij enquêtes. Dat blijft. Dat is nou eenmaal een valkuil. Dat zit erin. Maar ik ga ervan uit dat we kijken. We hebben natuurlijk heel veel mensen, heel veel kapellenaren opgeroepen om dit in te vullen. En ik ga ervan uit dat dat een heel breed beeld schetst. En als je dus eruit filtert van meerdere IP-adressen, dat je dat eruit filtert, dan krijg je weer een reëel beeld. Dus dat is allemaal te repareren. Ja, je moet daar niet te veel op blijven hakken.
Toch blijft u waarschijnlijk tot in den oneindigheid, zeker de komende jaren, nog discussie krijgen over de representativiteit van deze enquête.
Nee, we hebben ook van tevoren gezegd, voor alle duidelijkheid. Dit is natuurlijk, je kan dit niet zien. Als je de statistiek erop loslaat, is dit geen. Voldoet niet aan de eisen die de statistiek stelt, hè, dat het representatief waarneming
is. Maar
daar
kun je er toch niks mee?
Want het is niet aanselect.
Maar dan kun je toch niet als raad hier je gegronde besluiten opbouwen?
Nee, maar voor alle duidelijkheid, dat heb ik al een paar keer eerder gezegd. Veel belangrijker is 2 april. Het zijn allemaal onderdelen. Kijk, wij hebben een fractie van 10 mensen in de raad. Die hebben allemaal talloze contacten, kapellenaren die ze hier dagelijks, ik heb ook een eigen bedrijf, ik heb gisteren nog zeker 3-4 kapellenaren over gesproken. Wij spreken continu met allemaal kapellenaren.
Is dit symboolpolitiek, deze enquête?
Nee, absoluut niet. Want ik vind het heel interessant. Kunnen wel dingen uitkomen die een eye-opener kunnen zijn. En je moet het in combinatie zien dat de gesprekken die we 2 april met onze kapellenaren hebben en dit, zijn het nou beelden die aansluiten? Zitten er verschillen? Zo kun je er wel degelijk wat mee. En wat ik u zeg, als je die IP-adres opschoont, dan krijg je al een veel reële beeld. Hè. Dan kun je dus de mensen die doelbewust willen marchanderen, kun je eruit filteren. Dus dat is al 1. En daarbij, het is 1 van de vele pijlers. Hè. Het zijn mensen die de enquête invullen en opsturen. Dat kan je ook meerdere keren doen. Dan moet je kranten bij de buren vandaan gaan stelen. Maar er zijn mensen die het digitaal invullen. Er zijn mensen die komen 2 april langs. Er zijn mensen die benaderen ons via de website. Zo zijn er zoveel kanalen en inputmogelijkheden. En dat totaal. Er is er nog de expertteam Capelle die zich hierover buigt. De burgerjury zijn allemaal benaderd om hierop te reageren. Nou, en om ook te komen 2 april. Dus, en dat totaalbeeld, daar moeten wij als raad natuurlijk, daar kunnen we wat mee. Daar hebben we wat aan. En ik zie dit als een van de onderdelen. En ik denk dat er heel veel kapellenaren het fijn vinden om op deze manier hun mening te kunnen geven. En in de opmerkingen daar ook concrete zaken inzetten of ideeën inzetten die ons weer verder helpen.
Ja, maar dat is ook wat ik net bedoelde. Hè? Dat het eigenlijk niet zozeer gaat om de resultaten. Omdat je daar toch nooit, je kan er niet echt, het zijn geen keiharde cijfers waar iets
het
mee kan.
Het zijn geen keiharde cijfers, zijn wel indicatief. Ze geven wel iets aan. Stel nou bijvoorbeeld dat er wel door 90% van de kapellen tellen naar een bepaalde keuze gemaakt wordt. Nou, dan kun je zeggen, het is niet helemaal representatief, maar het zegt wel iets. Of het 10% of 90% is. Kun je mij niet vertellen dat het helemaal niks vertelt. He, dus het geeft wel een bepaalde richting aan. En ik ben ervan overtuigd dat zeker de opmerkingen die allemaal meegenomen worden, dat we daar echt een beeld mee krijgen wat een onderdeel is van al die andere kanalen. En zo kunnen we als raad, hebben we een steuntje nodig. Maar los daarvan even, hebben we natuurlijk ook gewoon onze eigen verantwoordelijkheid als raadslid door kapellen in te gaan en met de kapellenaren te praten. En dat is wat ik iedere dag doe. En dat is ook voor je beeldvorming. Dus het zijn allemaal punten die aanvullen en die het beeld completer maken om tot goede keuzes te komen.
Waarom heeft de gemeente Capelle geen referendum uitgeschreven hierover? Dat is iets wat ongeveer een jaar geleden ook ter sprake kwam. Dat bracht de gemeente toen naar buiten. We kunnen tegenwoordig een referendum houden om burgers te raadplegen. Maar waarom is het niet op die manier gedaan?
Dat weet je ook. Dat is op zo'n onderwerp niet uitvoerbaar. Want hoe wil je dat gaan samenstellen dan? Dat is niet te doen. Kijk, een referendum is heel goed. Waarom willen we ja of willen we nee? He, dan heb je een makkelijke keus. Nou ja. Maar in een bezuiniging waarbij je praat over 130 verschillende posten die in verschillende manieren ingezet kunnen worden. Als je dat in een referendum wil gieten, nou, dan krijg je een soort uitgebreide enquête die mensen met ja, nee, maar wordt onwerkbaar. Nou, dat is niet te doen.
Nou, maar het is net in welke vorm u giet. U heeft deze enquête ook gegoten in 9 hoofdpunten. En mensen laten kiezen welke van die punten vindt u het belangrijkste.
Ja, maar kijk, een enquête is heel wat anders, ook qua status, dan een referendum. Hè. Daar kleeft natuurlijk een heel andere besluitvorming aan vast. En een enquête is wat het is. Een enquête geeft input om tot keuzes te komen. Een referendum is natuurlijk een heel ander middel.